Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Meesters in de Bouw is vandaag in Veenendaal en we zijn op bezoek bij Joost Straat van Innax. Dag Joost.
Hallo, goedemiddag.
Nou, begin maar eens met Innax. Wat zijn jullie voor organisatie?
Ja, als Innax werken wij in, aan een duurzamere toekomst. Voor de gebouwde omgeving, hè. Dus kantoren, zorg, onderwijs, heel veel van zulke soort gebouwen. En wij zoeken altijd met de gebruiker en de eigenaar van het gebouw naar hoe krijgen wij de panden duurzamer. Zodat het ook fijner werken, wonen is in die sectoren.
Ja, en jullie zijn een adviesbureau. Wie zijn jullie klanten?
Ja, in basis zijn we een adviesbureau, maar wij zorgen er ook voor dat het gerealiseerd wordt. Dus het houdt bij ons niet op bij het papiertje. Sterker nog, wij maken niet papieren om ergens in de la te stoppen. Als klanten nu bij ons zouden komen en die zoeken een bedrijf om een energielabel te krijgen, maar dat houdt het dan daarmee op, dan accepteren wij die opdracht niet eens. Wij zoeken echt naar de opdrachtgevers die met ons samen een verbetering in een duurzamere wereld kunnen vinden.
Ja. Dus jullie staan ook zelf op de bouwplaats?
Ja, wij staan wel op de bouwplaats. We
hebben geen, of is het ook bestaande gebouwen die worden verduurzaamd?
Ja, beide. Ja. Beide. We hebben dus geen schroevendraaiers of iets dergelijks in handen. Hoogstens om een elektriciteitsmeter aan de muur te hangen. Maar verder dus en bestaande bouw en nieuwbouw. En inderdaad veel vaker bestaande bouw dan nieuwbouw. Want daar zit natuurlijk wel de uitdaging.
Ja. En komen ze bij jullie omdat ze een verplicht energielabel moeten hebben?
Ja, dat kan. Ja. Dus een verplicht energielabel of een informatieplicht. Of er kunnen heel veel redenen zijn. Nu natuurlijk heel vaak ook een hoge energierekening. Veel hoger dan. En dan komen ze op dit moment heel vaak dat ze zeggen van ja, Joost, je hebt gelijk. Je hebt het al vaker gezegd, maar nou heb ik een probleem. En dan zeggen ze ook nog van wil je dan morgen komen? Dan hebben we toch wel een lijstje van klanten.
En kun je jezelf dan beheersen of vind je het dan heel fijn om te zeggen, told you so, dit zit eraan te komen?
Nou, dat niet. Wat ik heel moeilijk vind is om nee te verkopen. Huh? Dus dat is bij ons nu, zitten we echt in die transitie dat we waren heel erg pioniers en we wilden ondernemers overtuigen dat ze met duurzaamheid bezig moesten gaan. Maar het is nu, en dan komen ze nu eindelijk, en nou moet ik toch af en toe nee verkopen. Want ja, anders gaat onze kwaliteit naar beneden. Dus dat.
Want omdat je gewoon meer werk krijgt aangeboden dan je kunt uitvoeren.
Ja, laatste half jaar begint het echt storm te lopen. We kunnen het gewoon eigenlijk niet meer aan. En zoeken daarin de oplossingen die er zijn. Gelukkig hebben wij heel veel, ook een aantal software toolings in huis. Software engineers die heel veel werk voor de adviseur kunnen voorbereiden. Zodat we daarin ook, zonder dat we op locatie komen, heel goed kunnen kijken wat zouden wij gaan doen. Uiteraard moet het wel realiseerbaar zijn. Dus het moet niet een advies zijn dat we achteraf zeggen, ja, weet je, dubbel glas, maar dat kan niet helemaal niet, omdat het een monumentaal pand is. Dus daar moeten we altijd, dus wij checken wel altijd op locatie dat het realiseerbaar is. Want voor hetzelfde geld gaat het onder onze supervisie wel gerealiseerd worden. Ja, dan kan het natuurlijk ook niet zijn dat we zeggen, we hebben nog even gekeken.
Maar het loopt storm, zeg je, sinds een half jaar? Dat komt natuurlijk door die enorm gestegen energieprijzen. Uiteindelijk, als mensen het in de portemonnee voelen, dan zien ze ineens in dat verduurzame noodzaak is.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En ja, de vraag is inderdaad, is een economische motivatie ook een motivatie en willen wij daaraan meewerken? Nou, ik denk dat iedereen zijn eigen motivatie heeft om ergens te komen. En als die motivatie er is om samen te bewegen, dan lopen wij graag mee. En dat kan best wel verschillend zijn qua reden. Maar uiteindelijk hebben wij ons eigen doel. En als wij daarin mee mogen lopen en de beweging mogen geven, ja, misschien zien mensen op een later moment van dit is toch een goede keuze geweest.
Ja, want zou dat uit moeten maken of mensen door geld gedreven deze keus maken? Of dat ze eigenlijk een hoger doel nastreven, namelijk een betere wereld nalaten voor onze kinderen en kleinkinderen?
Ja. Je doet me denken aan een foto die ik vaak laat zien in de presentatie. Dat is een jongetje, en dat ben ik, toen ik een jaar of 10 was, denk ik, op de surfplank. Ja. En daar was mijn motivatie. Ik had wel een vraag, en die vraag die ik mij stelde was, waarom geven die vriendjes van mij geld uit aan de benzinemotor op de boot, terwijl de energie in de lucht zit? Dat had niks met duurzaamheid te maken, het was mijn eigen spaarpot. Dus ergens turnt dat en draait het om naar, mijn vader was die volgde ook wel de discussies rondom het Rome.
Ja, de Club van Rome.
Club van Rome, inderdaad. Ja. He, dus die waren daar, mijn ouders waren daar ook mee bezig. Ja. En tegelijkertijd moest dat bij mij ook nog landen. Dus ik denk ook altijd van ja, het heeft ook tijd nodig voordat iemand ergens in gaat geloven. Dus dat, dat mag gewoon.
Ja,
ja.
Maar goed, brommertjes, een benzinemotor. Hè? Dat had ook wel iets stoers natuurlijk.
Ja.
Dat zeg ik ook omdat je een shirt aan hebt, hoor, waar stoer en slim op staat.
Oh ja, 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 ja. Misschien dat even om toe te lichten. Dat hadden we al even... dus het stoer en slimme, wat ik heel belangrijk vind, is dat het en over stoer en slim gaat. Het stoere gedeelte, dat vind ik, daar schaar ik zonnepanelen en windmolens over.
Mm. Wat is daar stoer aan?
Nou, wat is daar stoer in? Als ik bij een verjaardag, gelukkig kan dat weer, als ik bij een verjaardag aanschuif en ik vertel wat ik doe en ik ben verduurzamer, nou, dan komen al die appjes naar boven van iedereen met zijn zonnepaneeltjes en dan... gaat het over, nou, ik heb zoveel zonnepaneel. En
op dit moment,
goed,
oh,
niet?
Wolkje
en
ervoor.
Hoeveel heb jij? En al, dat gaat iedere keer gaat het zo. Als je nu bij de rest, dus bij de gemeentes kijkt, dan gaat ook de discussies gaan over waar gaan die zonnepanelen liggen en waar kan ik die windmolen zo plaatsen dat niemand ruzie erover maakt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de hele discussie.
Voor het geluid en de slagschaduw. Precies. En
al dat gedoe. Dat soort, ja. Waar het tot van het winter niet over ging, is de knop omzetten. Dus nu heb je de campagne van de ministers voor volkshuisvesting en economische zaken. Zet de knop om. Dat is het slimme gedeelte. Dus er ging te veel over hoe produceer ik mijn duurzame energie. En het ging eigenlijk niet over hoe zorg ik dat ik minder nodig heb.
Mm-hmm.
En daar wil ik altijd aandacht voor vragen. Dat is veel logischer. Dat is bij de coronacrisis hebben we ook gezien dat alleen maar afhankelijk zijn in het buitenland, dat het ook problemen op kan leveren. He, dus het minder afhankelijk zijn van net, maar ook van de buren en van Rusland. Ja, dat geeft gewoon dat jij meer vrijheid krijgt. Dus de eerste stap is altijd zorgen dat je minder nodig hebt. En de tweede stap is dan wat je nodig hebt, hoe ga ik dat duurzaam opwekken.
Mm-hmm.
Dus het is ook niet stoer of slim. voordat ik het stoer noemde, was het sexy en slim. Nou, later is het stoer geworden, maar het gaat over de balans. Het terugvinden van de balans, want die hebben we volgens mij verloren. En dat is eigenlijk ook wat de groep uit Rome al zei. Van hè, we groeien over de grenzen heen. Dat gaat niet goed.
Ja.
We moeten terug naar die grenzen en de balans weten.
Maar eigenlijk heb je het dan ook over de verhouding tussen het individu en de samenleving. Het is ook een sterke hang naar autonomie, denk ik, als ik je zo hoor. Ook het niet afhankelijk zijn van een stroomnet. Misschien wil je ook wel niet op het riool aangesloten zijn en daar een oplossing voor vinden. En je eigen wortels verbouwen.
Ja.
Hoe ver ga je erin? Hè? Hoe ver kun je jezelf afsnijden zonder dat het asociaal wordt?
Precies, dat is een goeie. Die balans moet erin blijven. Ik denk dat het uiteindelijk... je moet dat sociale gedeelte moet je zeker... en je moet kunnen vertrouwen op je buren en de omgeving. Dat is bij de Trias Energetica. Mm. Die wij vanuit Inax hebben wij een nieuwe versie van de Trias Energetica gepubliceerd... Daar hebben wij gezegd, het besparen en het duurzaam opwekken, dat is pas stap 1.
Mm-hmm.
De oude hield daar eigenlijk op. Bij ons is dat stap 1 geworden. De tweede stap is wat je over hebt, ga je lokaal opwekken in je eigen huis.
Mm-hmm.
Maar de derde stap is wat je dan nog over hebt. En ik vergelijk het altijd maar even met een moestuintje. Vroeger had mijn vader, die had ook een moestuin.
Ja, die had veel meer rabarber dan hij zelf op wilde eten.
Precies, of aardappels.
Ja.
En dan ging je dus, de aardappels gingen eerst de kelder in. Voor de winter, maar dan kwam er iemand langs en dan hebben we wat over en dan geef je dan mee. Dus daar zit die verbinding weer in.
Ja, zo gaat dat gewoon.
Zo gaat dat
in het dorp.
Of ja, een nobberschap. Ik kom dan uit Groningen, dus niet uit de Achterhoek. Maar eigenlijk die nobberschap, die hoort er zeker bij. Dat je met elkaar ook voor elkaar er bent.
Ja.
Maar het begint er ook in, dus dat je elkaar niet overvraagt. En dat is eigenlijk wat er nu in de maatschappij heel vaak gebeurt. Als je kijkt naar een gebouw of naar een kantoor of een huis... Dan wordt er nagedacht, nou, ik wil dat en dat voor elkaar krijgen en daar heb ik zoveel energie voor nodig.
Ja.
Ik vind dat ik 2 keer per jaar op vakantie ga met het vliegtuig en dat heb ik verdiend. Nou, daar moet je van genieten als je dat wil. Maar stel nou dat je alle impact daarvan zou moeten dragen, dan is het misschien wel fijn om 1 of 2 keer in je leven te mogen vliegen naar Kenia of naar Amerika toe. Maar dat is het dan.
Ja.
Dus niet overvragen
vanuit
je eigen...
Dat is een behoorlijke beperking meteen hoor. die je dan. Ja. Wat leg je dat ook op aan je medemens? Of is dat een norm die je voor jezelf aanlegt? Want dan is het maar een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk.
Nee, ik leg het sowieso niet op aan de medemens. Wat ik wel vind is, en dat gisteren sprak ik nog op een Rotary groep, oude heren. En daar zei ik ook, daar sta ik echt achter. Als je iets doet, dus ik heb niet een oordeel over dat je vliegt of dat je wel de verwarming in je slaapkamer aan hebt of wat dan ook, maar geniet ervan. Vroeger had ik een Prius, reed ik. En dan zei ik, nou weet je, ik rijd Prius, dus ik kan met die Prius elektrisch rijden naar mijn werk toe. Mm. Fantastisch. Maar later dacht ik, ja, maar ik woon hier in Veenendaal, ik werk in Veenendaal, waarom ga ik niet met de fiets?
Mm.
Dus soms is het gewoon ook logischer, maar dan ben je gewoon vergeten dat je met lopend of met de fiets kan gaan. Maar is het nodig? Of jij geniet er heel erg van dat jij met de auto naar het werk gaat? Ja, dan heb ik daar geen oordeel over.
Mm. Ja. Maar toch hangt heel veel ook af, denk ik, van data, ICT en regelgeving. Dus je hebt het nooit helemaal zelf in de hand. Je hebt ook een sturende overheid nodig die zorgt dat we allemaal een beetje de goede kant op bewegen.
Ja. Ja,
in die verduurzamingsoperatie. Ja. Bijvoorbeeld, je kan best energiepositief zijn, maar als de salderingsregeling wordt opgegeven, is dat voor een hele hoop mensen ineens weer een stuk minder interessant.
Ja, dat klopt. En bij mij thuis ook. Ja, dus dat is echt wel dat is wel een probleem. En dat zijn heel veel regeltjes zijn natuurlijk ook ontstaan. Ter correctie,
subsidies ook.
Subsidies, hè, dus er zijn heel veel regels en subsidies en alles is eigenlijk ontstaan om de burger of een bedrijf te sturen naar een kant waarin het alleen wat je ondertussen ziet. En ik heb ook het boek voor de luisteraars van Jan Rotmans meegenomen. Daar omschrijft hij ook heel erg in dat de bureaucratie en hoe dat allemaal nu geregeld is.
Even de boekentip. Omarm de chaos van Jan Rotmans. Dat is jouw tip voor de luisteraars, ja. Lezers. Er klinkt heel veel idealisme door in jouw betoog. Ja. En in hoeverre slaag je er ook in om dat realiteit te maken? Hè? Waar houdt idealisme op en wordt het realisme?
Ja, dat is soms is het wel moeilijk om in mijn idealisme en in het beeld wat ik van de wereld heb, om daarin begrepen te worden. Dat vind ik ben ook innovator, dus ik loop best wel voorop in de muziek. En dat is soms wel moeilijk. En soms duurt dat dus een tijdje voordat dat begrepen wordt en dat kwartjes vallen. En soms mag ik daarin een voorbeeld zijn om toch te laten zien dat het realistisch is zoals ik denk. Maar dat is inderdaad soms, word ik daarin niet begrepen.
Ja. Want het gaat heel ver, hè? Het is voor jou niet alleen een baan, je hebt ook je eigen huis eigenlijk heel innovatief vormgegeven.
Ja. Ja. He, dus
eigenlijk door het heel erg low-tech te maken.
Ja, low-tech. Ik heb landbouwtechniek gestudeerd. Ja. Dat is wel grappig om te vertellen. En specialisatie was regeltechniek. Ik ben hier bij Inax komen werken om werktuigbouwkunde...
Als
techneut.
Ja.
Maar wat ik wel steeds heb gezien is dat dat het nodig is om goed te zorgen dat energie efficiënt gebruikt moest worden. Hè? Dus wij zijn in 1999 ben ik begonnen met energiemanagement. En ik zag dat kantoren in het weekend, eigenlijk 1 op de 4 kantoren in Nederland draait in het weekend, draait de klimaatinstallatie gewoon door. Nou, dus dat ik dacht, dat was eerst bij een bank, dus ik dacht dat komt omdat de bankdirecteur mag niet naar binnen in het weekend. Dus die weet het niet. Maar dit is gewoon wat Nederland is. Het is zo inefficiënt, gewoon belachelijk. Dus dat heeft mij aan het denken gezegd van hoe kun je die efficiëntie nou verhogen?
Ja.
Dus daar.
Op die dus krijg je toch smart building zou een oplossing precies, zijn. Dat je precies weet wanneer bepaalde afdelingen gebruikt worden, en wanneer niet en wanneer het dichter uit kan.
Nou, en toen op de een of andere manier kregen wij een kavel in optie hier in Veenendaal. En toen liep ik hier bij een collega, en dat is natuurlijk het mooiste. Ik heb 250 collega's die me dan met je meedenken. Van, wat zou jij doen?
Dus, oh, heerlijk. Maar niet heus.
Nou ja, als het ook nog tijdens je werktijd een beetje qua discussiëren mag, dan superleuk.
Dus wordt het ook een beetje een showcase?
Het wordt een showcase. En zo kwamen we op de gedachte van hoe kun je zorgen dat je een huis kan bouwen zonder verwarming en zonder koeling. Nou, daar heb ik ben via de duurzame huizenroute gaan zoeken. En er was een huis waarvan een collega zei, daar moet je ze gaan kijken in Roosendaal. Nou, die man die had dus geen verwarming en geen koeling. Nou, dus wij erheen. Dus de duurzaamheidsroute is ergens in oktober. Ze hebben rondleiding gekregen. Ja, toen waren we ermee bezig. Ik ben onaangekondigd, ben ik nog die winter, toen het vroor, ben ik daarheen gegaan. Ik heb aangebeld, gekeken, is dat echt zo zonder verwarming? Is het, hoe is dat dan? Nou, het was nog steeds lekker warm. Dus toen dacht ik, ja, dit gaat het worden. Dus toen hebben wij een huis zonder verwarming en zonder koeling gedaan. We hebben wel stopcontacten, hè, dus als het echt koud wordt, en dat is niet vaak, maar dan gaat een één-elektrisch kacheltje aan. Maar de gedachte daarbij is weer, die Trias Energetica, zorgen dat je minder nodig hebt. En dan ga je pas nadenken, hoe ga je daarop corrigeren en hoe ga je daarbij dat zorgen dat het goed blijft.
Je hebt dus geen airco, geen warmtepomp.
Nee.
En het warm water, hoe doe je dat dan?
Warm water maken wij elektrisch. Dus dat als mensen vragen van hoeveel...
Een elektrische boiler gewoon.
Ja, gewoon een elektrische boiler. Dus dat is wel opvallend, want dat had ook met een met een zonneboiler kunnen gebeuren. Dat hebben wij niet gedaan omdat wij met z'n tweeën zijn. Ja, we hebben niet zoveel warmte nodig, warm water nodig als dat uiteen zo'n zonneboiler komt. Mm. Dus wij hebben gezegd, we zijn heel flexibel met elektriciteit. Kunnen we warm water mee maken, maar we kunnen ook andere dingen mee doen. TV aanzetten of whatever. Dus daar hebben we heel erg mee voor gekozen. Mm. Dus dat is best wel een energieslurper. Maar het geeft wel heel veel flexibiliteit.
Ja, ja. Maar is toch een compromis ergens?
Nou ja,
klein compromis.
Het is een klein compromis. Energetisch kun je beter met de warmtepomp werken, ook om warm water te maken. Alleen, het gaat om de total cost of ownership. Ja. Dus de totale kosten die wij kwijt zijn.
Ja.
En een boilertje is veel goedkoper dan een zonneboiler of een warmtepomp en dergelijke. En we hebben gewoon nu helemaal geen onderhoudskosten.
Ja. En het binnenklimaat, heel plat gezegd, in de zomer wordt het warm door de zon op de ruiten. En in de winter ook.
Ja.
En in de zomer zet je de ramen tegen elkaar open en dan tocht het lekker door. Dan
zo simpel is het. Ja. Het is het spannendste, dus de winter.
Ja, je moet het ook durven, zeg maar. Een huis bouwen waarin niet zo'n installatie is opgenomen die het kan verwarmen. Omdat het zo gewend is. Het is een beetje net als die Prius van jou.
Ja, ja. Nou, en het spannendste vond ik...
Je denkt dat je een auto nodig hebt, maar als je het even goed... Goed uitrekenen.
Net zo goed fietsen. Ja. Het spannendste vond ik dat mijn opdrachtgever. Ik was zelf opdrachtgever samen met mijn vrouw. Ja, die ligt bij mij in bed. Dus had het project niet geslaagd, dan had ik elke nacht problemen gehad.
Ja.
Dus dat is gelukt, want ik geloofde daar gewoon.
Ja, het is meer een levensmissie dan een baan eigenlijk, hè, wat jij zegt. Ja. Hoe neem je andere mensen daarin mee?
Ja, hoe neem ik daar...
In jouw toekomstvisie of in jouw plannen?
Ja. Ik heb wel het gevoel, van origine ben ik echt die techneut geweest. Hè. Ik heb wel steeds meer geleerd dat communiceren veel belangrijker is. Hè, dus mensen meenemen. Nog veel belangrijker is dan dat de technieken er zijn. Want eigenlijk zijn de technieken er al. Het gaat alleen maar dat mensen bewust worden dat het ook nodig is om dat te gaan gebruiken. Dus ik heb zelfs overwogen om gedragswetenschap of psychologie nog te gaan studeren. Maar ik dacht, nou, dan ga ik toch mijn huis bouwen. Dus wat leuker. Maar dus om mensen daarin mee, te nemen, zorg ik ervoor. Heb ik social media, vind ik daarin een supermooi kanaal. Dus wij gebruiken LinkedIn. Dat gebruik ik best wel veel.
En vind het al navolging? Heb je al mensen die zeggen van ik ga het ook doen?
Ja. Ja, echt superveel mensen.
En jullie zijn ook een clubje met elkaar, zeg maar. Al die mensen die op deze manier een huis bouwen.
Nou,
het geeft toch een band ook ergens? Je bent de voorhoede misschien.
Ja, ja, ja. Nou, dat heb ik nog niet echt meegemaakt. Maar als ik wil, dan kan elk weekend kan er iemand komen en bij ons in het huis komen. Maar juist daarom doen we ook mee, nu weer zelf, ook met de duurzame huizenroute. Dat we zeggen van mensen kunnen op bepaalde momenten komen, dan is het... Even druk op die ene dag of op de twee dagen. En daar cluster ik het een beetje in. Want anders dan wordt het elk weekend feest. En dat, we hebben ook andere dingen te doen.
En ik neem aan dat het ook een beetje een work in progress is altijd. Zo'n huis ook. Het is misschien wel nooit af. Je hebt misschien wel steeds nieuwe innovaties waarvan je denkt... die gaan we ook toepassen. Want dan kunnen we nog... Is dat zo? Wat is het laatste wat je hebt toegevoegd nog aan je huis?
Ja, we hebben
thuis... Of hebt weggenomen misschien wel?
Weggenomen. Ja. Ja, nee, we hebben een proef gehad met een thuisbatterij.
Ja.
Dus de salderingsregeling gaat misschien ooit een keer stoppen. En daar maak ik nu natuurlijk fijn gebruik van. Ik betaal 20 euro per maand voor het hebben van een aansluiting op het net. Mm-hmm. Dus de stroom van de zomer mag ik voor die 20 euro per maand op het net zetten. Dat is super fijn. Alleen dat gaat waarschijnlijk afgebouwd worden. Dus we hebben daarvoor gekeken van wat nou als ik een thuisbatterij toe ga passen? Wat heeft dat voor invloed op de salderingsregeling? Hoe gaat die saldering naar beneden? En is dat financieel rendabel?
Hmm.
Dus ja.
En waarom nu pas eigenlijk? Want die batterijen die bestonden al veel langer. Of is het inderdaad met het oog op het vervallen van de salderingsregeling?
Wellicht? Ja, nou, het is, we hebben in de wijk hebben wij ook net congestie gehad. We hebben een soort van probleem wat nu heel Nederland heeft. Dat hebben wij 5 jaar geleden in de wijk gehad.
Dus, te veel mensen willen terugleveren aan het net.
Ja, ja, dus netbeheerder kon het niet meer aan. En alle panelen waren in storing en iedereen begon te balen. Want heb ik toen een enquêtetje uitgedaan. Wie heeft er allemaal een probleem? Nou, bij elkaar opgeteld was 7 ton.
Dus neem je weer het initiatief dan?
Ja. Ja, iedereen komt
thuis ook.
Iedereen komt gewoon naar mij toe. Ja, Joost, hoe zit het met jouw zonnepanelen? Doen die het nog? Ja. Nou, die deden het nog, maar bij de rest was een storing. En dus dat heb ik opgelost. Door ook met de netbeheerder te schakelen en de gemeente. En daar hebben we met elkaar heel snel een mooie oplossing gevonden. Dus op die manier is dat opgelost. Ja. En dat is in de krant gepubliceerd geweest. En daar kwamen een aantal batterijenleveranciers. Die kwamen, wil je eens een keer een test doen? Ik zei, als niks kost, kom maar langs. Dus op die manier gaat het dan.
Maar goed, aan één batterij heb je dan misschien wel niet genoeg.
Nee.
Dan moet je er, al meer hebben.
Ja. Ja.
En ze werden nogal heet in het begin, geloof ik.
Nou,
toch batterijen?
Ja, dat kan.
Ontbranding?
Dus, ja, dus we hebben ik heb ze in de garage neergezet. Hè. Ja. Dus qua veiligheid, dat is natuurlijk ook belangrijk om daarover na te denken.
Mm.
Ja, daar, maar dat... Dat wilde ik dus niet in huis. Dat mocht ook niet van mijn vrouw. Die zei, daar is de grens.
Mm-hmm.
De garage. Dus dat doen we niet. Maar dus ja, daar hebben we nu de ervaring mee.
Ja.
En tegelijkertijd, ik heb ook een elektrische auto. En dat is eigenlijk volgens mij weer de fase daarna. Dat je zegt van de stroom kun je maar beter. De auto wordt geleased. Hè? Dus Inax, de auto is van Inax. Dus ik verkoop mijn stroom aan Inax. Wat ik over heb. En daarmee laat ik de auto. En dat werkt heel goed. Mm.
Dus en dat die auto stroom gaat leveren aan het huis, heb je daar al aan?
Ja, dat zou ik heel graag de volgende fase willen hebben.
Okay.
Dus mijn auto is eigenlijk al uit de leaseperiode. Ik heb hem een jaar bijgezet, want dat kan nou nog niet. Maar ik hoop dat ik inderdaad daar ook mee terug kan leveren.
Okay. Hoe zie jij de nabije toekomst? Denk je dat, is het eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat de energieprijzen nu zo omhoog knallen? Want het motiveert natuurlijk wel. Het is wel een enorme prikkel om nu wel stappen te maken.
Ja. Het is eigenlijk een bevestiging van wat ik al dacht.
Mm.
Ik heb denk ik 15 jaar geleden hebben we een bedrijf overgenomen voor WKO-exploitatie.
Mm.
En daarvoor deed ik ook die exploitatiemodellen berekenen. En daar hield ik al mee met keek naar wat is de indexering van de energie en wat betekent dat dan in de loop van de jaren. En dan keek je dus in 2010 of 2015 keek ik naar 2022 en dan keek je naar een prijs en denk je, dat kan toch niet waar zijn met de indexering. En dat is een hele tijd stabiel geweest en mensen twijfelen dan aan de voorspelling. Maar nu is het opeens boven die prijs zelfs uitgekomen.
Ja.
Want ik twijfelde eerst ook en toen ging ik terug naar wat kost een brood 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, dat was ook de helft van wat het nu kost.
Ja.
Dus het is eigenlijk maar een bevestiging van, het is wel heel plotseling.
Ja, het is geen geleidelijk proces geweest natuurlijk. Hè?
Nee.
Want het heeft een paar jaar stilgestaan, is er eigenlijk helemaal geen inflatie geweest.
Ja. En daarom is het, en dat is wel wat Jan Rotmans ook zegt. Hij zegt, als ondernemer is het de kunst hè, tussen het vinden van de kansen die jou voor jouw ondernemer er zijn. En het beheersen van de risico's.
Mm.
Als je die twee kent, dan kun je aan de slag. Kun je duurzaam ondernemen. Wat hij daarbij introduceert en wat hij daaraan toevoegt, is wees wendbaar en veerkrachtig. Want hij schrijft dus over de chaos die er gaat ontstaan en waar we misschien nu al in staan. Maar de uitdaging voor een ondernemer is dus dat jij kan anticiperen op wat er gaat veranderen.
Mm.
En als jij dus altijd je kop in het zand hebt gestoken en je denkt, de duurzaamheid, de overheid wil het, maar ik wil het niet, ik doe er niet aan mee. Ja, dan sta je nu achter in de rij met een hoge energierekening.
Mm.
Word je misschien pas over een jaar door ons geholpen. Maar heb jij 5 jaar geleden al daar een route over bepaald? Ja, dan kom je al gewoon een heel eind verder.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik steeds... we hebben een mooi voorbeeld is het zwembad in Jouren, waar we bij betrokken zijn. De gemeente vroeg daar om een gasloos zwembad te maken. Dus wij hebben daar mee in meegedacht. De zonnepanelen op het dak, die mochten niet terugleveren aan het net. Dus toen zaten we te puzzelen van hoe gaan we dat doen. Nou, we hebben die zonnepanelen gekoppeld aan warmtepompen. Die warmtepompen maken warm water. Dus in plaats van, ik denk dat het zwembad, hoe warm zal het zijn? 22 graden. Mm-hmm. Nou, dat, als de zon schijnt en we kunnen de energie dus niet kwijt, dan stoppen we dat in het zwembad. Dan zou je kunnen denken, door de elektriciteit heen zwemmen, dat zetten we om in warmte. Hè. Dus mm-hmm. Het is alleen maar fijner dat je in plaats van bij 22 graden met 24 graden kan zwemmen. Het moet geen 60 graden worden natuurlijk, maar het is iets warmer. En het verschil is dus dat het zwembad in Jouren, die kan nu blijven bestaan. En die heeft misschien wel warmer water dan normaal.
Mm-hmm.
En andere zwembaden, die moeten dicht. Want die kunnen hun...
Die kunnen de gasrekening niet meer
betalen. En dat is dus het verschil tussen of je anticipeert op wat er gaat veranderen, of dat je het negeert.
Ja. Maar goed, je hebt een groep die heeft geanticipeerd en het is leuk om die te helpen natuurlijk. Maar heb je wel zin om opportunisten veel verder te helpen? Want dat zijn toch de mensen die nu denken van, ik blijf het liefst diesel rijden, maar dat kan nu niet meer uit. Doe me toch maar een Tesla.
Nou, ik help nog liever mensen die het niet wisten. En dus mensen die in de problemen zijn gekomen, die hier gewoon nog niet van gehoord hadden, die help ik liever verder op weg om hun weer uit de sores te trekken, zodat zij weer verder kunnen.
Mm-hmm.
Daar zet ik liever mensen in op in dan dat zij zeggen, dan dat mensen zeggen van nou ja, het moet en doe het maar, dat papiertje en dan weer verder.
Ja. Ja,
want dat is niet, die willen wij niet helpen.
Oké, okay. En hoeveel is er nog mogelijk? Hè? Ik vroeg naar je nabije toekomstbeeld.
Ja.
Hoeveel is er nog mogelijk in het punt van verduurzaming? Kun je dat een beetje aangeven als je naar de Nederlandse samenleving kijkt of naar het bedrijfsleven?
Ik denk dat
waar liggen de meeste mogelijkheden nog?
Ja, dus hoeveel is er nog mogelijk? Misschien is de vraag beter, hoeveel is er nog moeilijk?
He,
dus waar moeten we komen? 2050 energie neutraal.
En dan heb je het over Parijs eigenlijk.
Ja, dus het Parijsakkoord. Daarvoor moet een heleboel gebeuren. En alleen het woord moeten wil ik nooit gebruiken. Rijksbouwmeester was vorig jaar bij Zomergasten, werd geïnterviewd. En hij zei eigenlijk moeten wij in de duurzaamheid nog een nieuwe taal weten uit te vinden. Dus nou. Ik heb hem een mailtje gestuurd, helaas niks op teruggehoord, maar dat lijkt mij super gaaf om dus de taal zo te maken dat het niet gaat over wat is nog mogelijk of wat zouden moeten, maar waar gaan we komen als we dit gaan doen? Hè? Dat is super gaaf. Dat is mijn droombeeld. Wat gaat er gebeuren? Hoe fijn is het om geen energierekening te hebben en toch samen op de bank te kunnen zitten? Ik zit heel vaak in korte broek, ook als het buiten 10 graden is. Want het is gewoon 24 graden bij ons. Mijn vrouw houdt van 24 graden. Tussen de 22 en 24 graden. Dus nou ja, daar pas ik mij op aan. We hebben die energie over, dus super lekker. En dat is dus niet dat het niet mocht, maar het heeft gewoon nieuwe dingen geopend. Nieuwe mogelijkheden geopend. En dat is gewoon uniek.
Als je nou een maand een billboard mocht hebben naast de weg, wat zou jouw tekst daarop zijn?
Ja, daar zal Stoer en Slim bij moeten
dat komen. Dat wordt een groen bord met Stoer en Slim erop.
Dus ik weet niet of dat in twee woorden begrepen wordt.
Misschien wel mooi dat mensen zich gaan afvragen, waar staat dat voor, Stoer en Slim?
Ja, wat ik geleerd heb is dat iedereen een eigen passie heeft. En als jij met je passie daarmee aan de slag gaat en gaat kijken wat jij daarin mag betekenen, waar jij in gelooft, daarmee kunnen we met elkaar een veel mooiere wereld maken. Dus ga dat ook vooral bij jezelf onderzoeken. En samen met anderen misschien. En vraag het ook eens aan je kinderen. Dus, waar zouden zij voor gaan? En laten we daar met elkaar voor gaan. En laten we daar een mooiere wereld maken voor nu en voor de toekomst.
En dat is niet eens alleen op het punt van verduurzaming, maar dat is eigenlijk op alle terreinen.
Ja, maar wat mij betreft is duurzaamheid heel breed. Hè? Dat is een veilig gebouw, maar het is ook een duurzame relatie.
Ja, ook sociale veiligheid.
Ja. Wij hebben hier intern, geef ik ook voor de New Talents, hebben we duurzaam in bedrijf trainingen. Dat gaat dus niet over zonnepanelen of windmolens. Dat gaat ook niet over isolatie. Maar het gaat over de duurzame relatie.
Ja. Thuis, hoe je met elkaar omgaat.
Hoe je met elkaar omgaat. Ja. Hoe wij binnen dit huis met elkaar omgaan. Maar dat is ook toepasbaar naar de rest toe. Ja. Ja? Dus dat, daar begint het eigenlijk mee. Als je ook met elkaar het gesprek niet kan aangaan. Ja, en elkaar gaat verwijten en achter de rug ompraat. Ja, dan is er ook geen duurzame relatie. En dan kun je ook niet met elkaar aan de slag. Dus daar begint het.
Dankjewel. Joost Straat van Innax. Stoer en slim. Hartelijk dank.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.